Nou, dat mag. Geef maar antwoord. Ik stelde vorige week, of legde ik dat neer, zijn wij een man of vrouw naar Gods hart? Ik neem aan dat jullie daarover nagedacht hebben van de week. Wil iemand daar een reactie op geven? Ik breek heel veel in, maar het gaat nu om jou. Ja, maar dat komt zo. Andere reactie. Maar ik denk dat het een goede inleiding is. He, want ik wilde het ook gaan hebben over David. Dus om daar ook naar te kijken en dan ook te kijken nou ja, naar ons. He, er komen dingen waar wij ook tegenaan lopen. Om daar ook zo naar te kijken. Even kijken. Oh, even aanzetten volgens mij. Beginnen in Handelingen 13. Ja, want er was een geschiedenis vooraf gegaan. Het volk die wilde in één keer koning hebben. En vanaf toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de koning van Kis. Een man uit de stam van Benjamin gedurende 40 jaar. Nadat hij hem afgezet had, verwekte hij David door hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden. Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart. Die alles zal doen wat ik wil. Nou, toen ging Samuel, die moest David gaan zalven, maar die moest naar zijn vader toe. En die wist eigenlijk niet wie dat was. Nou, we kennen de geschiedenis hè, dat de broers daar waren. En dat daar grote, sterke mannen bij waren. Maar dat was David, degene die gezalfd moest worden, zat daar niet bij. En toen zegt de Heere, maar de Heere zei tegen Samuel. Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De Heer kijkt niet naar het uiterlijk. En wat doen wij? Volgens mij kijken wij naar de buitenkant. Of ik kijk vaak, de eerste reactie is de buitenkant. Ik denk, toen ik... verliefd was, keek ik de eerste keer naar de buitenkant. Van, hé, dat is een leuk meisje. En later ga je dat gesprek aan. Oh, Ellen. Maar God kijkt eerst naar het hart. Dat is denk ik... wij kunnen dat niet beseffen. Wij kunnen natuurlijk niet het hart aanzien. Maar wij kijken vaak naar iemands uiterlijk. We kijken vaak hoe iemand eruit ziet. En we willen er ook graag... naar mijn idee ook goed uitzien of verzorgd uitzien. Nou, we kennen het verhaal natuurlijk van David en Goliath. Ja, dat is eigenlijk het verhaal als kind. Ja, als je het had over David, dan ging het over Goliath. Alle kinderboeken. En het mooie was van toen David voor Goliath, als je daar goed naar kijkt, dan was hij zo vol vertrouwen in God. He, hij ging de strijd aan omdat de Heere beledigd werd. En gaan wij de strijd ook wel eens aan als de Heere beledigd wordt? Ik betrap mij erop. Als er gevloekt of gedaan wordt, of in het werk, dat ik tegen dingen aanloop. Dan denk ik van ja, ga ik ook te strijden? Zeg ik er ook wat van? Of houd ik mijn mond er? Misschien in sommige situaties is het ook wijzer om dat te doen. Maar dan praat je het aan de andere kant ook weer goed. Ik denk dat dat een hele belangrijke was. David kreeg ook weerstand van zijn broers. Hij had een doel. Hij denkt, ik zal hem neerslaan of neergooien hè, met de katapult. Maar hij kreeg weerstand van zijn broer. Joh, ga weg. Ik denk ook zo dat het bij ons is. Als wij weten dat we op de goede weg zitten, krijgen we ook wel eens bij ons te horen van, nou, zou je dat wel doen? Is dat niet te? Is dat niet zo? Maar ik denk dat het goed is om door te gaan. Want God heeft de strijd volledig onder controle. En dat zag je ook bij David. Hij was er zo van overtuigd. Hij ging die strijd aan. Er zat een boom van 3 meter. En hij hoorde het harnas. Alles hoorde hij af. Hij stapte er gewoon op af. Want hij wist dat de Heer bij hem was. Kijken we naar David en Saul. In het begin begon dat natuurlijk dat David de geest was van hem afgeweken. Toen vroeg hij iemand die voor hem kon spelen. En door de muziek die David speelde met de harp, week de geest van hem. En toen kwam ik van de week wat tegen. Ik denk, ja, een onderzoek. En een onderzoek dat ging over het UMC. Ik zal het even voorlezen. Uit onderzoek is al gebleken welke positieve effecten muziek heeft. Erik, benoemt ook het effect van muziek bij mensen met bijvoorbeeld Alzheimer. De medewerkers van het IC en van het UMC hebben gezien dat patiënten op de IC met een delirium er rustig van worden. En een hele jonge patiënt die erg angstig was, die viel tijdens de sessie in slaap. Nou, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat we muziek heel wat doet. En muziek, ik denk dat we dat zelf ook hebben, dan leidt het ons, niet meer af. Dan zijn we daarmee bezig. Zeker als we met liederen van de Heer bezig zijn, heb ik zelf in ieder geval, ja, dan is er geen ruimte voor andere dingen. Muziek is om de geest boze geest te laten wijken. Toen kwam de jaloezie. Nou, dat is ook een puntje, hè? Saul werd eigenlijk bang voor David. Omdat David werd erover gezongen. Hè? Saul versloeg duizenden en David versloeg de 10.000. En Saul werd zo boos dat die keren dat David begon te spelen, dat hij met een speer begon te werpen. Hij wilde hem doden. En wij ook speren, mensen die ons willen aanvallen. Hoe gaan we daarmee om? Ik hoorde net even van Jan even wat er weer richting Tof gebeurd was van de week. Dan denk ik, ja, komen er weer speren. Hoe gaan we daarmee om? En David die vluchtte gewoon weg. Hoe gaan wij het speren gooien eens om als iemand jou beledigt of kapot wil maken? Heb ik eigenlijk vaak wat te horen van, nou, je deugt niet, of dit niet, of dat niet. Hoe gaan we daar dan mee om? David en Jonathan, ook zo'n mooi stuk. Hè, dat we kijken van de vriendschap. Ik denk dat een heel bijzonder, zoals ik het tegenaan kan, vind ik een heel bijzonder verhaal. Want ja, denk je vriendschap, maar ja, Jonathan was de zoon van Saul. Die was eigenlijk troonopvolger. En die wist dat David de plaats in zou nemen. En die ging de vriendschap aan. Vriendschap en eenzaamheid. Ik had een stukje. Eenzaamheid staat stip op nummer 1 van de problemen in Nederland. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Er is een gigantische behoefte aan echte vriendschap. Sorry. Oh, Siri begint. Kan dit nou weer? Even telefoon uit. Hij is eenzaam, ja. Nou, dat is ook vaak, worden we gehoord, hè? Als mens heb je behoefte aan verschillende soorten relaties. Met oppervlakkige relaties zoals kennissen, familie en bekenden bespreek je je gedraging in mindere mate, je gevoel. Je diepe gevoelens en identiteit bespreek je met goede vrienden, met je partner of met God zelf. Wanneer je geen goede vrienden hebt, ga je de leegte ervaren op het gebied van je gevoel en identiteit. De kans is groot dat je leegte probeert op te vullen. Pijnstillers, zoals de veel werken, drinken. Het is niet de klacht, ik heb geen goede vriend. Als je vriendschap wil ontwikkelen, is de belangrijkste vraag die je zelf kunt stellen, voor wie zou ik een goede vriend willen zijn? Gaan we verder naar David en Abimelech. In Samuel 21. Ik loop gewoon even door David, waar hij allemaal tegenaan liep. Hij vluchtte, hè? En toen kwam hij bij Abimelech en daar loog hij. En het gevolg daarvan was, toen hij loog, dat Saul 85 priesters doodde. En ik vind dat best wel een lastig stuk in dit stuk, in de Bijbel. Van 85 mensen die met God bezig zijn. David liegt en er worden 85 mensen gedood. Maar God dienen geeft geen garantie. Of David voelde zich schuldig. Hij was boos. Hij was kwaad. God. God dienen geeft geen garantie voor rijkdom, succes of gezondheid. Soms laat God kwaad toe. Hij heeft niet beloofd dat hij goede mensen tegen het kwaad in deze wereld beschermt. Hij heeft wel beloofd dat er een einde zal komen. En als je naar Matteüs 5 vers 12 gaat, er staat: gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en lasten te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Wees er blij om en jubel het uit, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. Vinden wij dit lastig om dit te lezen? Denken we, ja, het staat er, maar... David op de vlucht. Hij ging in de woestijn. 10 jaar lang. Ik denk dat David het ook niet snapte. Ik denk van ja, ik word gezalfd. En dan moet ik vluchten. Dan gaat hij de woestijn in. Om te vluchten. Zitten wij ook wel eens in de woestijn? Ja, in de woestijn. Iran, ja, dan zit je in de woestijn. Ja. Maar dat is niet om te vluchten, denk ik. Nee. Hoe gaan wij daarmee om? Als we leegte voelen. Gaan we dan naar God toe? Als we naar David kijken, hè, wat hij in de psalmen... Hè, ik weet dat ik was vroeger niet zo'n psalmenlezer. Maar hier, als ik er nu naar kijk en sommige versen lees, dan hè, als die vervolg, of we in de woestijn zaten, wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heer. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. De Heere bevrijdt zijn volgelingen en iemand die bij hem bescherming zoekt, zal niet worden gestraft. In 56, 4 en 5. Juist als alles mij angst aanjaagt, stel ik op u mijn vertrouwen. Op u, mijn God, ik prijs uw woord. Ik vertrouw op God en ken geen angst. Wat zouden mensen mij kunnen aandoen? Daarna krijgt David de kans om 2 keer Saul te doden. Wat zouden wij doen? Iemand zit je na, probeert je te vermoorden en krijgt 2 keer de kans. om om te brengen? Nee? Wij gaan ook braaf weg. Hè? Nee, maar je kan dat, dan denk je, dan heb je zo'n vertrouwen in de Heer, toch? Er is twee keer iemand die jou gewoon wil lynchen, laat het zo maar noemen. En dan twee keer over, zegt hij, gaat hij gewoon weg. Vlucht hij van hem weg. En dan kijk ik naar David, dat hij vluchtte naar Achis, koning Achis van de Filistijnen. Nou, dat verhaal kennen jullie misschien ook wel. En dat hij daar een tijd verblijft en allerlei volken berooft. En daarna zal hij met de andere Filistijnen ten strijde gaan tegen Saul. Maar de andere Filistijnen, die groepen, die wilden dat niet. En ondertussen, David werd teruggestuurd. Die ging terug naar het dorp en kwam terug. En de vrouwen waren weggenomen. Het dorp was platgebrand. Er was niets meer. En al zijn volgelingen die bij hem waren, die werden zo kwaad, die jammerden. Hè, dat ze gewoon niet meer konden huilen. En ze wilden David stenigen. En wat deed David? Hij ging de Heer bidden. Raad wat hij moest doen. Hij ging erachteraan. En nou, hij overviel hun. En onderweg bleven er 200 man achter. Die konden de reis niet volbrengen. En hij ging met 400 verder. En hij kwam terug en alles wat hij daar gewonnen had, verdeelde die. Ook onder die 200. En als ik daaraan terugdenk, dan denk ik van ja, die hadden de strijd niet getrokken, maar hij gaf het wel. En dan denk ik aan Jezus met de arbeiders, hè, door de dag heen. Iedere keer een bepaalde tijd wegging, maar iedereen kreeg hetzelfde. Ja, David was hier ook een gevolg van. Krijgen we, ik sla even een stukje over, dan gaan we naar de ark. David was al koning geworden. En eerst in Juda, en daarna Israël, 7 jaar Juda, en daarna Israël. En dan de ark. David, ik vergeet dit om mee te nemen. David wilde de ark een goede plek geven. Die wilde hem weg. Alleen hij vergat een aantal dingen. De voorschriften die er stonden in het Oude Testament. En wat gebeurde er? Ik ben even de naam kwijt. Maar Uza die strekte zijn arm uit naar de ark. En die stierf. En David was weer kwaad en toornig op God. Van wat is dit? En hij had zich niet gehouden aan de voorschriften. Het werd eigenlijk een periode van 3 maanden apart gezet. En daarna, ja, toen begreep David dat het goed ging. En David deed wat wel moest gebeuren. En toen komt hij terug met de ark. En dan huppelt hij voor de ark uit. En dan zijn vrouw, hij van blijdschap van de Heer. En zijn vrouw die minachtte hem. En die zegt van, als je min keek en verachtte zij hem. En zij in haar hart, omdat David huppelend en springend voor de ark uitliep. Ik denk, als wij springen en dansen voor de Heer, als we dat zien bij anderen, hoe kijken wij daarna? Denken van, ja, die is te uitbundig. En dan zie je David, die springt, die huppelt. Zijn vrouw denkt, ja, waar staan we mee mis? David in de tempel. Dat was ook, hè? Hij wilde een tempel bouwen. En toen werd hij door Nathan kwam bij hem neer dat dat niet moest gaan doen. Maar hij werd wel gezegend. En wat deed hij? Hij dankte de Heer. Hij dankte de Heer. Zijn er plannen in ons leven die we terug moeten geven? We hebben wel vaak eens plannen. We willen dit of we willen dat. Of we willen dat worden. We willen zus worden. Ook in het Koninkrijk van God. En dan kom je erachter dat het eigenlijk niet zo is. En dan? Als je erachter komt, gaan we God dan danken. Dat hij een ander plan met je heeft. Je hebt een andere terrein. Je wilt zegenen. David en Bathsheba. Nou, deze verhaal die kennen we ook allemaal, hè. Kwetsbaar. Als je niets hebt of alles hebt, dan ben je kwetsbaar voor de boze. Satan weet waar je naar kijkt. Hij bestudeert jouw ijzingwekkend geduld. Hij kent jouw zwakke plekken. Wat zijn onze zwakke plekken? Wat doen wij om ons te beschermen als we in die situaties komen? David en Uria. Dat was de man van Bathsheba. Ik zat erover na te denken en dan vergelijk ik maar van, nou, eigenlijk kijk ik naar deze situatie als je beste vriend met je eigen vrouw er vandoor gaat. Zo kijk ik ook naar deze situatie. En dan ook nog eens een keer laat ombrengen. Wat er gebeurde. En na een jaar, toen baby werd geboren, David had eigenlijk nog helemaal niets beleden, dan komt de profeet bij David. Hoe voel jij als je gezondigd hebt en je weet het nog niet? Je hebt het niet bewust beleden. God vergeeft. David beleed zijn zonde. Maar hij pleegde wel moord en overspel. Maar lost hij ook al de gevolgen ervan op? Want dat denken we, hè? Als God ons vergeeft, dan lost hij ook alles op. Maar zo is het niet, hè? Dat gebeurt niet. Want de gevolgen, ja, die moet je ervaren daarvan. De beste mens is niet degene die het minste zondigt, maar degene die het meeste goed wil doen. Dat zie je bij David. David stortte zijn hart uit voor God, of hij nu blij, boos of verdrietig was. Hij was nederig. Hij was liefdevol. Hij was dankbaar. Dan kom ik terug bij de vraag. Zijn wij een man en vrouw van Gods hart? Zijn wij dat? Want ja, we hebben heel veel fouten gezien. We hebben heel veel dingen gezien. Misstappen van David. Maar durven we dat te zeggen? Het is zo stil. Zijn wij een man en vrouw? Durven wij ons te vergelijken met David? Het is de enige persoon wat uitgesproken is in de Bijbel. Dat het er zo staat, maar ja. Of vertrouwen we ons hart niet? Hè?
Ik denk dat je als mens zijn altijd moet proberen om naar Gods hart te zijn. Maar je bent menselijk, dus je maakt altijd fouten.
Ja, maar we gaan dan weer naar de fouten kijken. Maar maar wie bepaalt het? Wie bepaalt of wij man of vrouw naar Gods hart zijn? Ja. Ja. Maar durf het uit te spreken. Durf het gewoon te zeggen. Want ik zit daar zelf mee te stoeien, hoor. Ik zeg het nu heel makkelijk. Maar, hè, van...
Thank you.
Maar dat was natuurlijk een mooi voorbeeld van de ark, hè? He, dat dat gebeurde. Hij had goede bedoelingen. En het ging toch niet goed. Het was niet volgens de voorschriften. He. En hij werd kwaad. Hij werd woedend. Maar tegelijkertijd erkende hij de grootheid van God. Maar durf het, ja, ik zit mij dat zelf ook af te vragen. Durf ik te zeggen dat ik een man en vrouw naar Gods hart ben? Nou, ik haal hem even terug. De beste mens is niet degene die het minste zondigt, maar degene die het meeste goed wil doen. Wat denk jij, Julia? Ik zit je zo aan te kijken. Een vrouw naar Gods hart. Zeker. Zeker. Zie je? Dat. Ik. François, ben je een man naar Gods hart?
Zeker.
Oké. Okay. Oh, nee.
Ik ook
wel. Wat zei je van het van?
Ja, maar het bloed heeft gevloeid aan het kruis. Dus anders heeft niemand, als je niet erin gelooft, dan geen nut voor jou gehad. Dus natuurlijk zijn we kinderen. Als we geloven in het kruis, in het bloed dat hij van ons gedaan heeft, zijn we allemaal kinderen van hem. Dus we zijn allemaal.
Maar ik denk dat, hè, dat is denk ik geen enkel. We zijn kinderen van God.
Precies, dus we zijn ook mannen en vrouwen in Gods hart. Ja. Zeker.
Is dat de conclusie van vanmorgen? Dat het antwoord is, dat we man en vrouw naar Gods hart zijn? Nee. Dus als de volgende keer gevraagd wordt aan je, ben je een vrouw en man naar Gods hart, zeggen we dan uitbundig ja? Ja, of is er toch twijfel? Nee, dat klopt. Maar ik bespoor altijd toch wat twijfel. Ik bespoor ook bij mijn eigen wat twijfel. Ik vind, Ja, hoe kijkt God naar mij? Ik heb ook, hè, je bent geneigd naar je tekortkomingen te kijken. Je bent geneigd naar je zwakke punten te kijken. En ja, dus ik denk, hé, waarom zeg ik hier niet gelijk jou?
Dat God Jezus in jou ziet. Dus dan kan je maar één ding zeggen. Ben jij vrouw of man naar Gods hart?
Ja. Of
God ziet Jezus in jou.
Ja. Amen. Amen, ja. Dus we trekken de conclusie, of niet? Dat we man en vrouw naar Gods hart gaan. Ja.